Hoofdstuk 15. In twee punten. Wat wilt u dat ik doen zal? En een geschikte tijd. Punt 1. Wat wilt u dat ik doen zal? In de dagen direct na zijn opstanding bracht Jezus nog veel tijd door met zijn discipelen. En Handelingen 1 vers 3 zegt daarvan, hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Ten slotte nam Jezus hen mee naar een bekende plek op een paar kilometer van Jeruzalem. Lucas 24, vers 50 en 51. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En Handelingen 1, vers 10 en 11. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. De engelen zeiden dat Jezus weer terug zou komen. Als we de Bijbel verder zouden bestuderen, zouden we zien dat hij een heleboel over die toekomstige gebeurtenis te zeggen heeft, zoals God zijn belofte met betrekking tot profetieën over zijn eerste komst heeft gehouden, zal hij zeer zeker ook zijn woord houden over zijn wederkomst. Hij houdt altijd woord. De rest van de Bijbel vertelt wat er allemaal gebeurde rond de levens van de discipelen die als apostelen bekend zijn geworden. Deze volgelingen van Jezus hebben massa's mensen over hem verteld. Handelingen 6 vers 7. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Zelfs priesters die aan de dood van Jezus hadden meegewerkt, kwamen tot geloof. Niet iedereen was echter overtuigd en er kwam tegenstand, zoals de discipelen vast wel verwacht zullen hebben. Een bijzonder vurige Jezushater was een jonge farizeeër genaamd Saulus, die volgelingen van Jezus vermoordde en in de gevangenis gooide. Handelingen 9 vers 1 tot 5. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, die ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Dit was het begin van een opmerkelijk leven. Saulus veranderde radicaal. Hij stopte met het vermoorden van gelovigen en hij werd er zelf een. Hij draaide om als een blad aan de boom en werd van een vervolger een vervolgde. Hij is 1 keer gestenigd en verdood achtergelaten, 3 keer is hij met de roede geslagen, 5 keer gegezeld, 3 keer leed hij schipbreuk, 1 keer dreef hij 24 uur lang op zee rond. En al die dingen gebeurden toen Saulus anderen probeerde te vertellen van zijn geloof dat Jezus de beloofde verlosser was. Deze Saulus was niemand anders dan de man die wij kennen als de apostel Paulus, die een behoorlijk deel van de Bijbel heeft geschreven. We hebben telkens opnieuw overal in de schrift gezien dat God tot nadenken stemmende vragen stelde. Deze vragen waren bedoeld om iemands diepste gedachten bloot te leggen en duidelijk te maken, zodat de aangesprokene zich niet aan de werkelijkheid kon ontworstelen. Ook Saulus kreeg God tegenover zich met de vraag, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? In zekere zin zei God, Saulus, waarom ben je mijn vijand, terwijl je ook mijn vriend zou kunnen zijn? Het antwoord van Saulus onthult dat hij perfect in de gaten had wie hem die vraag stelde. Hij gebruikte het woord Heere. Als wij zo gelukkig zouden zijn om God een keer persoonlijk te ontmoeten, dan denk ik onwillekeurig dat hij het gesprek ook met een vraag zou beginnen. De kans op eenzelfde soort ontmoeting als Saulus had, is overigens wel heel erg klein. In de hele schrift is het slechts enkele mensen overkomen, maar ook al krijgen we geen persoonlijke ontmoeting met God, dan nog worden wij geconfronteerd met wat hij in de Bijbel heeft laten optekenen. En door de Bijbel heen vraagt hij ons, Wil jij Jezus erkennen en in hem geloven als je persoonlijke verlosser, als degene die jouw zondeschuld heeft betaald? Geef hier geen ondoordacht antwoord op. Misschien hebt u hier al lang over nagedacht. Aan de andere kant hebt u misschien nog wat tijd nodig om eens goed over die vraag na te denken. Als u antwoordt, nee, ik vertrouw Jezus niet, dan is de rest van dit hoofdstuk niet meer zo belangrijk voor u. U mag het natuurlijk altijd lezen, maar ik zou toch zeggen, sla het maar over en ga verder met sectie 2, getiteld Een geschikte tijd. De Bijbel zegt dat als we de boodschap van het kruis afwijzen, de rest van de schrift niet goed begrepen kan worden, omdat zij bedekt is in hen die verloren gaan. 2 Korinthe 4, vers 3 en 4. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, Satan, hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Aan de andere kant, als u antwoordt, ja, ik wil Jezus graag vertrouwen, of ja, ik geloof dat hij mijn zondeschuld betaald heeft, leest u dan maar verder. De rest van de Bijbel is voor mensen zoals u geschreven. Als u deze vragen in alle eerlijkheid met een ja hebt beantwoord, dan mag u er op grond van wat de Bijbel zegt van verzekerd zijn dat uw zonden vergeven zijn en dat uw relatie met God is hersteld. Dan mag u er volkomen op vertrouwen dat uw schuldbewijs volledig betaald is. Colossenzen 2 vers 13 en 14 zegt, en hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. De schuld is geannuleerd, staat er op ons schuldbewijs, volledig betaald. Gerechtigheid van Jezus. Uw zondeschuld is 2000 jaar geleden aan het kruis gespijkerd. En omdat u hem vertrouwt, zegt God nu, Hebreeën 10 vers 17, aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Gods vergeving is volkomen. Psalm 103 vers 11 en 12. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. En 2 Korinthe 5 vers 17, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. In plaats van de eeuwige dood in de poel van vuur, wacht ons nu, zo zegt Jezus in Johannes 14 vers 1 tot 4, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Relatie. Als u een gelovige bent, gaat het leven gewoon door, maar u bent nu wel zeker van een toekomstige bestemming in de hemel. Jezus zegt dat hij een plaats voor u aan het gereedmaken is. U kunt nu vol vertrouwen zeggen dat u een hemelburger bent. Uw relatie met God is nu hersteld. Zoals u ooit in een aartsgezin bent geboren, zo zegt de Bijbel dat u nu in Gods familie bent geboren. En zoals uw aardse ouders altijd uw ouders zullen zijn, wat er ook gebeurt, geldt dat ook als u eenmaal in Gods familie bent geboren. U kunt niet meer ontboren worden. Het is belangrijk om te begrijpen dat als het om uw relatie met God gaat, uw eeuwige bestemming eens en voor altijd is vastgesteld. U behoort voor eeuwig tot Gods familie. In de Bijbel staat, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Dat staat in 1 Johannes 5 vers 13. En in Romeinen 8, vers 38 en 39, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Ook al bent u nu een deel van Gods familie geworden, relatie, De Bijbel zegt dat u nog steeds zonde zult doen. Als dat gebeurt, betekent dit een breuk in uw familiegemeenschap. Gemeenschap. Gemeenschap is iets anders dan relatie. Als bijvoorbeeld een vader zijn zoon vraagt om het gras te maaien en zoon lief gaat in plaats daarvan vissen, dan gaat er iets niet goed als de vader thuiskomt. Dan ligt er een struikelblok tussen de vader en de zoon. En als u erbij was, dan zou u het misschien wel haarscherp aanvoelen ook. Weliswaar zijn de vader en de zoon nog steeds met elkaar verwant. Aan hun relatie is niets veranderd, maar de gemeenschap binnen het gezin is aangetast. Maar de Bijbel heeft hier een oplossing voor. Er is een plaatje met aan de ene kant van God relatie, onverbreekbaar. U bent in Gods familie geboren, u bent voor eeuwig zijn kind. En aan de andere kant bij zonde gemeenschap verbreekbaar. Uw zonde verbreekt de fijne harmonie met uw hemelse vader. Als we zondigen, zo staat er, dienen we dit voor God te erkennen. En als we onze naaste iets hebben aangedaan, dan moeten wij proberen ons met hem te laten verzoenen. En God heeft beloofd dat als wij onze zonden belijden, zo staat in 1 Johannes 1 vers 9, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als we onze zonden erkennen en belijden, wordt onze gemeenschap met God onmiddellijk hersteld. Er komt nu een bladzijde met aan de ene kant de feiten zonder Jezus Christus, een geboren ongelovige, en aan de andere kant de feiten dankzij Jezus Christus. De ongelovige kan ervoor kiezen om te geloven. Ik lees eerst de bladzijde de feiten zonder Jezus Christus. 1. Ik ben aangeklaagd en schuldig bevonden aan het overtreden van Gods volmaakte wet. 2. Gods wet overtreden is zondigen en mijn zonde levert mij een zondeschuld op, een consequentie waar ik voor moet betalen. 3. De schuld kan alleen met mijn dood betaald worden en wel voor eeuwig in de poel van vuur. 4. Het is onmogelijk Gods wet volkomen te houden. Al doe ik nog zo mijn best, het lukt me niet. Bovendien manipuleert Satan mij om te doen wat hij wil. Ik ben een slaaf. 5. Mijn zonde heeft me van God en zijn liefde vervreemd. God lijkt ver af en ongenaakbaar. 6. Toen ik in deze wereld werd geboren, kwam ik in het kamp van Satan terecht, die ook tegen God heeft gezondigd. 7. Door mijn eigen weg te kiezen, bevind ik me in een geestelijke woestijn en ben ik tastend op zoek naar de waarheid. Ik ben net een verloren schaap, een geboren ongelovige. Ik geloof niet. Die zegt, ik geloof dat er meerdere manieren zijn om door God geaccepteerd te worden. Als er al een God is. Jezus kan een van die manieren zijn. Hoe dan ook, als ik netjes leef en mijn best doe, zal God me heus wel accepteren. We gaan nu naar de tweede bladzijde. Je kan er ook voor kiezen om te geloven. En dan zeg je, ik geloof dat Jezus God zelf is en dat hij aan het kruis in mijn plaats is gestorven en mijn zondeschuld betaald heeft. Ik vertrouw uitsluitend op de opgestane verlosser om mij van de gevolgen van de zonde te redden. En dan krijgen we de feiten, dankzij Jezus Christus. 1. Als volmaakte rechter verklaart God mij met hem in het reine, gerechtvaardigd. Hij ziet mij nu als rechtvaardig. 2. Met mijn zondeschuld is aan het kruis afgerekend. De schuld is weg, volkomen betaald, uitgewist. 3. God geeft mij een nieuw leven, zowel nu als voor alle eeuwigheid in de hemel. 4. Ooit was ik een slaaf, maar nu ben ik met Jezus bloed gekocht en vrijgemaakt. Ik ben niet langer een slaaf van Satans wil. 5. Ik ben niet alleen in Gods familie geboren, God heeft me ook de volle rechten van een zoon geschonken. 6. De dood en opstanding van Jezus hebben Satan verslagen. Ik behoor niet langer bij de duivel. Ik heb vrede met God. En 7. Als de goede herder heeft Jezus mij gevonden en mij nieuw leven gegeven, eeuwig leven, vergeving, een doel voor het leven, vrijheid van schuld en nog veel meer. Uw verantwoordelijkheid. Ik herinner me dat een student mij na het doorwerken van deze Bijbelstudie zei, John, ik weet dat ik een hulpeloze zondaar ben. Daarop gaf hij mij een kort overzicht van de Bijbel om ervan te verzekeren dat hij wist dat hij van zichzelf niets kon doen om God te behagen. Hij vatte het samen met een duidelijke verklaring van zijn geloof in wat Jezus aan het kruis voor hem had gedaan. En toen zei hij, John, jij hebt een zoon. Zoals ik niets heb hoeven te doen om lid van Gods familie te worden, heeft jouw zoon niets gedaan om lid van jouw gezin te worden. Maar nu hij eenmaal een lid is, heeft hij zo zijn verantwoordelijkheden in en om het huis. En toen kwam zijn vraag. Wat zijn nu mijn verantwoordelijkheden als deel van Gods familie? Dat was een vraag waar hij heel goed over had nagedacht en waar de rest van de Bijbel antwoord op geeft. De schrift zegt dat iemands leven bepaald wordt door waar hij op gefocust is, door datgene waaraan hij zijn aandacht besteedt. Dat is geen denkspelletje of zo, het heeft te maken met het voorwerp van je aandacht. Als je al je aandacht op jezelf richt, zul je heel egocentrisch worden. En als je al je aandacht op God richt, zul je ontdekken dat je leven hem de eer en de verheerlijking brengt die hij verdient. Dus als u een verantwoordelijke gelovige wilt zijn, 1. Concentreer u dan op wat u nu hebt dankzij Jezus. Dit omvat onder andere alles wat op de vorige pagina staat opgesomd. Wat u nu hebt, wordt uw positie in Christus genoemd. God wil dat u ervan geniet, dat uw zonden zijn vergeven en dat u een nieuw leven hebt. 2. Concentreer u op het leren kennen van Jezus. De apostel Paulus schreef het volgende over de ambitie van zijn leven in Filippenzen 3, vers 8 tot 10. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen. Als u uw aandacht op de Heere vestigt, kijkt u niet meer naar uzelf. Dan gaat het behagen van hem en het dienen van anderen u helemaal in beslag nemen. Dan gaat het net als met een jonge man die een meisje heeft. Hij gaat helemaal op in het leven, in het leren kennen van haar. En punt 3. Concentreer u erop hem te vertrouwen, elke dag opnieuw, in alle omstandigheden van het leven. Want u kunt ervan op aan dat hij machtig genoeg is en met al uw zorgen en beslommeringen raad weet. Jezus heeft gezegd, Matthäus 11, vers 28, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Als u deze waarheden toepast, zult u merken dat u van een geestelijke baby tot een geestelijk rijpe volwassene uitgroeit. En als u misschien gaat denken dat dit allemaal komt door een soort superdiscipline die u in uzelf weet op te roepen, dan is het belangrijk om te begrijpen dat, Filippenzen 1 vers 6, hij die in u een goed werk is begonnen, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Zoals het voor een baby niet normaal of gezond is om zijn leven lang een klein kind te blijven, is het voor een pasgeboren kind van God verkeerd als het in geestelijk opzicht een kind blijft. Helaas gebeurt het me al te vaak, maar het hoeft niet. Concentreer u op de juiste dingen en u zult gaan groeien. Obstakels. Er zijn obstakels die verwoestend werken op uw focus en u in uw geestelijke groei hinderen. 1. Onze menselijke natuur. Als er één onze aartsvijand nummer 1 is, dan is het dit wel. De Bijbel zegt dat onze menselijke natuur nooit tevreden is. Ze wil altijd meer geld, meer aandacht, iemand anders zijn, er beter uitzien, dit mooier, dat groter, en zo gaat het tot in het oneindige door. Zij kan voor even tevreden zijn, maar dan wil ze weer wat anders om het zwarte gat van gevoelens en behoeften te vullen. Onze menselijke natuur is slechts op één ding gefocust, zichzelf. De Bijbel zegt in Galaten 5 vers 16, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus hoe doen we dat dan? Wandelen door de geest. Ook dat is weer een zaak van waar je je op concentreert. Als we ons op de dingen van God concentreren, dan worden de begeerten van het vlees, onze zondige natuur, vervangen door een sterker verlangen om onze schepper, eigenaar, te behagen. We krijgen te horen dat we onze zondige of aardse natuur dienen te behandelen alsof ze dood was. We dienen de eisen en begeerten ervan bewust te negeren. Colossenzen 3 vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Soldaat zijn bijvoorbeeld betekent dat je een bepaalde identiteit hebt. Je kleding, je kapsel en je levensstijl zijn allemaal typisch militair. En zolang een soldaat in het leger is, moet hij zijn superieuren gehoorzamen. Maar als hij het leger verlaat, dan krijgt hij een nieuwe identiteit, die van een burger. Hij hoeft zich niet langer op een bepaalde manier te kleden. Zijn vroegere superieuren hebben niets meer over hem te vertellen. En zo werden wij, voordat we tot geloof kwamen, met Adam vereenzelvigd en hadden we alleen maar onze zondige of aardse natuur om te bevredigen. Maar nu worden we als gelovigen met Christus vereenzelvigd. En hij wil dat we ons op hem concentreren en anderen dienen. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Laten ook wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Deze Bijbelse raad staat haaks op veel adviezen die we tegenwoordig krijgen. Wij krijgen te horen dat we in ons verleden moeten gaan graven om daar de antwoorden op onze problemen te vinden. Alles wat verkeerd is gegaan, dient rechtgetrokken te worden. Als we gekwetst zijn, dan moeten mensen medelijden met ons, slachtoffers hebben. Het eindresultaat van al die adviezen is dat we ons helemaal op onszelf concentreren. We raken helemaal geobsedeerd van onszelf. De Bijbel daarentegen zegt dat we onszelf, inclusief ons verleden, dienen te vergeten. Als ons werkelijk dingen zijn aangedaan, hebben wij te vergeven, hoe moeilijk dit ook mogen zijn. Efeze 4, vers 32. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Het mag vreemd lijken, maar tijdens het proces dat we doormaken om iemand echt te vergeven, ervaren wij genezing en heling in ons eigen leven. Jezus, die toch echt wel wist wat het was om verkeerd behandeld te worden, die heeft gezegd in Johannes 15, vers 11, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. 2. Het systeem van de wereld. De Bijbel zegt dat het systeem van de wereld, geestelijk gezien, een negatieve invloed op ons heeft, omdat het onze blik van Jezus afleidt naar dingen die vergankelijk zijn. En het is onze verantwoordelijkheid om te onderscheiden wat ons in onze oude zondige patronen probeert terug te trekken en om de dingen te vermijden die onze focus teniet doen. In Titus 2, vers 11 tot 13 staat, want de zaligmakende genade van God leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En ten derde de duivel. Ook al is Satan verslagen, hij probeert nog steeds actief ons te beïnvloeden. Toen we tot bekering kwamen, heeft God de duivel niet teniet gedaan. Maar we zijn verantwoordelijk voor het weerstaan van zijn verleidingen en het zoeken van onze kracht bij God alleen. Jacobus 4, vers 7 zegt, onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Satan maakt slim gebruik van de invloed van de wereld en van onze ik-gerichte menselijke natuur om ons in verleiding te brengen en onze aandacht op iets anders te richten. U kunt verwachten dat hij twijfel in uw denken zal zaaien, zelfs over de keus die u hebt gemaakt om op Jezus te vertrouwen. Hij zal zeggen dat uw geloof niet groot genoeg was of betwijfelen of het allemaal wel echt begrepen hebt. Vergeet niet dat hij dit ook met Adam en Eva heeft gedaan. Weersta hem en doe wat Jezus deed. Pak de Bijbel om hulp. Als wij de invloed van deze drie obstakels weten te overwinnen en gefocust blijven, dan krijgen wij sterke geestelijke wortels. Hulpbronnen. De Bijbel biedt ons meerdere hulpbronnen om ons te helpen gefocust te blijven. Ten eerste God zelf. Toen u uw vertrouwen op Jezus stelde, kwam de Heilige Geest in u wonen, zo zegt de Bijbel. En hij is voortdurend toegankelijk om u op te beuren als u neerslachtig bent, om u ertoe aan te zetten serieus voor hem te leven, om u een standje te geven als u in zonde valt. De Heilige Geest is zo'n trouwe metgezel dat hij ook wel de trooster, de helper en de raadsman wordt genoemd. Allemaal namen van God. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb, zegt Jezus. Als ouders vinden we het heerlijk als onze kinderen een voorgenomen doel bereiken of zich op een fijne manier gedragen. Voor ons, als kinderen van God, is het belangrijk dat we ons zo gedragen dat we de naam van onze hemelse Vader ermee eren en niet in discrediet brengen. Door te gehoorzamen laten we zien dat we God de achting en het respect geven die hij verdient. Openbaringen 4, vers 11. U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En ten tweede de hulpbron, het geloof. Het proces van geestelijke groei wordt in de Bijbel nogal eens wandelen met God genoemd. Dat doe je stap voor stap. Zoals we door het geloof lid van Gods familie zijn geworden, dienen we ook door het geloof met God te wandelen. Colossenzen 2, vers 6 en 7. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd wordend in hem en bevestigd in het geloof. Zoals u ook onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Vergeet niet dat ons geloof is gebaseerd op de feiten die in de Bijbel staan. Het is belangrijk om niet met God te wandelen op basis van uw gevoelens, want het kan gebeuren dat je 's ochtends wakker wordt met een dichte neus en koorts. Dat betekent niet dat je dan ineens niet meer tot het gezin van je ouders behoort, of in dit geval tot de familie van God. Soms voel je je niet zo geestelijk, maar dat bepaalt nog niet hoe goed je met God wandelt. Onze dagelijkse wandel wordt bepaald door de keuzes die wij maken. Als wij verstandige keuzes maken, leren we meer en meer van Gods wijsheid. Als we onverstandige keuzes maken, vertonen wij onvolwassenheid en blijven we in geestelijk opzicht kinderen. De keuzes die we maken worden door God geleid als wij de Bijbel lezen en daarom de derde hulpbron, de Bijbel. Dit is de bron waar we dagelijks onze kracht uitputten, onze leidraad. 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17, daar staat: heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. De Bijbel vergelijkt zichzelf al met geestelijk voedsel. Hoe meer u erin studeert, des te sterker u geestelijk wordt. Door de Bijbel spreekt God tot u, niet hoorbaar, maar in uw geest. Het is een van de sleutels voor de ontwikkeling van uw gemeenschap met God. Door de schrift te lezen, leert u hem kennen. Zonder de voortdurende voeding vanuit de Bijbel blijft u geestelijk een baby. Als u nog geen Bijbel hebt, koop u dan een. Begin maar met het lezen van het Evangelie naar Johannes. Dat leest als een verhaal en is dus niet zo moeilijk. Ga daarna verder met de boeken Handelingen en de brief aan de Romeinen. Als u iets niet begrijpt, lees gewoon verder. De puzzelstukjes vallen op een gegeven moment wel op hun plaats. De vierde hulpbron, het gebed. Bidden is gewoon praten met God. U hoeft niet per se uw hoofd te buigen en uw ogen te sluiten, al is dat wel gepast als het u helpt tegen afleiding. Omdat God uw gedachten kent en alomtegenwoordig is, kunt u op elk willekeurig moment uw gebed in stilte tot hem opzenden. Hij hoort het. U hoeft niet per se hardop te bidden. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En het gebed is een manier waarop we onze zorgen, de dingen die onze hoofdpijn bezorgen, onze vragen en onze dank voor God uiten. De vijfde hulpbron is andere gelovigen. De Bijbel zegt dat vriendschappen met andere mensen die in de Bijbel geloven ons helpen om geestelijk volwassen te worden. En dit is heel essentieel. Hebreeën 10, vers 24 en 25 zegt: en laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De meeste van uw vriendschappen met andere gelovigen zullen binnen de context van een kerkelijke gemeente worden opgebouwd. Er zijn hier echter wel enkele waarschuwingen op hun plaats. Vergeet niet dat Satan als een engel van het licht komt. Hij houdt van religie. Daarom moet u goed beseffen dat er veel valse herders en valse schapen zijn. Het feit dat mensen over God praten, betekent nog niet dat ze dan ware gelovigen zijn. In het verstaan en praktiseren van de waarheid heb je goede en slechte kerken en gemeenten. De Bijbel zegt dat er goede en valse leraars zullen blijven, totdat Jezus terugkomt en alles weer recht trekt. Tot die tijd zullen we onderscheidingsvermogen nodig hebben. Stel dus de volgende vragen. 1. Gelooft de kerk of de gemeente dat de Bijbel het ware, geïnspireerde woord van God is, zonder fouten in zijn oorspronkelijke geschriften? En pas op voor mensen die zeggen dat hij alleen Gods woord bevat. 2. Gelooft de kerk of de gemeente de Bijbel letterlijk of leert men dat er fabeltjes en abstracte verhalen in staan? De Bijbel zegt ons dat er een letterlijke hel is, een letterlijke duivel, een letterlijke hemel enzovoort. 3. Gelooft de kerk of de gemeente in zaken als de geboorte van Jezus uit een maagd? Pas op met mensen die zeggen dat het slechts om een jonge vrouw ging, dat Maria geen maagd was. 4. Gelooft de kerk of de gemeente dat Jezus volkomen God en volkomen mens is? Hoedt u voor mensen die zeggen dat Jezus de een of andere God was en dat wij ook goden zijn? En mijt ook mensen die zeggen dat Jezus slechts een groot leraar was? 5. Gelooft de kerk of de gemeente in de drie-eenheid? 6. Verstaat de kerk of de gemeente dat Jezus in onze plaats voor onze zondeschuld is gestorven? Als de kerk of gemeente hier wollig over doet, of als men vindt dat je zelf ook nog iets moet doen om door God aangenomen te kunnen worden, zoals je laten dopen of een andere specifieke rite, pas dan maar op. 7. Heeft de kerk of de gemeente een goede reputatie? Staan de bijeenkomsten bekend om bizar of wanordelijk gedrag? Houdt men er hoge zedelijke normen op na? Zijn de zakelijke transacties niet dubieus? Als de kerk of gemeente op één van deze punten twijfels wekt, is er een grote kans dat het op andere leerstellige punten ook niet snoer zit. Deze vragen zijn bedoeld om symptomen van dieperliggende problemen te onthullen. Voelt u zich volkomen vrij om de leiders van de kerk of de gemeente heel specifieke vragen te stellen? Als ze dan slagen om de arm houden, is dat een waarschuwingssignaal. Laat u niet meeslepen door het aardige voorkomen van de predikant of door zijn overtuigende manier van communiceren. Vergeet niet dat veel kerken en gemeenten niet naar de Bijbel leven. Er bestaat niet zoiets als de volmaakte kerk of gemeente, maar bovenstaande vragen helpen u wel om een groep gelovigen te vinden die wel naar de Bijbel willen leven. De gedachte aan een kerk of gemeente alleen al kan tot spot van de kant van uw familie en vrienden leiden. Dit kan een moeilijke en vernederende ervaring zijn. Uw trots zal u dan misschien graag te hulp schieten, maar bedenk wel waar trots oorspronkelijk vandaan komt en zoek gewoon verder naar een groep gelovigen. Samenkomen om elkaar op te bouwen was Gods idee. Het is belangrijk voor uw groei als christen. Medegelovigen kunnen een enorme hulp zijn als ze u op uw geestelijke reis stimuleren. 6e hulpbron, muziek. Koning David schreef sommige van de eerste liederen, of de psalmen, om ons hart te bemoedigen. Sindsdien hebben ook andere gelovigen uitstekende liederen over God geschreven. Ook hier geldt, pas wel op, want er is zowel goede als slechte muziek. Gebruik hetzelfde onderscheid dat u bij het vinden van een kerk of gemeente gebruikt. Bepaal op grond van wat u hebt geleerd of de gezongen woorden waar of onwaar zijn. God zal u daarbij helpen. En 7e hulpmiddel, vertel het aan anderen. De discipelen gingen overal heen en vertelden anderen over het goede nieuws. U kunt dat ook. Het is een hele bemoediging om te zien dat vrienden en vriendinnen deze dingen ook gaan verstaan. Vergeet echter niet dat God de mens een vrije wil heeft gegeven. Respecteer die dus. Wees geduldig in uw benadering en pas goed op uw woorden. Duw het iemand niet door het keelgat. De Bijbel zegt dat wij getuigen moeten zijn, geen advocaten. Een getuige verklaart iets. Een advocaat redeneert en probeert te overtuigen. Gewoon dit boek aan een goede vriendin geven kan die ander al helpen om dingen te gaan begrijpen. 8e hulpbron. De toekomstige hoop. De Bijbel zegt dat Jezus eens weer zal komen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18. Daarin zegt Paulus, Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Tja, er is nog zoveel meer over te schrijven. Maar als u behoort tot degenen die hun vertrouwen op Christus hebben gesteld, dan is het goed om te weten dat de Bijbel zegt dat God u stap voor stap zal leiden. U bent aan een geestelijke pelgrimsreis begonnen. Houd uw ogen op hem gevestigd. Laat hem voor u het middelpunt zijn. Bestudeer uw kaart, de Bijbel, geregeld. De weg zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar God is met u. Die belofte heeft hij u gegeven. Ik wens u een hele goede reis. En de Bijbel zegt in Hebreeën 13, vers 20 en 21, de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, hij mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Punt 2. Een geschikte tijd. Er zijn mensen die na het lezen van de Bijbel, als ze begrepen hebben wat hij te zeggen heeft, besluiten om een risico te nemen. Ze besluiten om hem niet te geloven. Ze kiezen ervoor om 1. de boodschap ervan te negeren, 2. hem regelrecht naast zich neer te leggen, 3. gewoon door te gaan met hun leven en hem zo te vergeten, 4. de boodschap ervan te veranderen en ze hopen dan dat de Bijbel ongelijk heeft. Herodes Agrippa nam dat risico ook. Als kleinzoon van Herodes de Grote en neef van Herodes Antipas moet hij van alle praatjes over Jezus binnen de hofhouding op de hoogte zijn geweest. Spionnen zullen ongetwijfeld elk woord van de profeet uit Nazareth hebben overgebracht. Maar Herodes was een man van aanzien, hij was belangrijk, hij bleef liever voor zichzelf leven dan voor de koning der koningen zich te verootmoedigen. Hij won zelfs enige populariteit door een van de discipelen van Jezus te laten onthoofden. Maar toen, dan lezen we in Handelingen 12 vers 21 tot 23. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten een toespraak tot hen. En het volk riep uit, een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. In zijn genade zal God zonde een poosje tolereren, maar eens zal het in zijn rechtvaardigheid oordelen. Het oordeel kan in dit leven komen of worden opgeschort tot na de dood, maar het komt wel. Herodes stierf en werd geconfronteerd met een eeuwigheid in de poel van vuur. Het volgende vers is opmerkelijk. Handelingen 12, vers 24. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Ik wil u stimuleren om de boodschap van de Bijbel niet nonchalant te negeren. Zorg er ook voor dat u het nooit te druk zult hebben om de Bijbel grondig te onderzoeken. Het zou tragisch zijn als u niet de tijd had genomen om echt te ontdekken wat u allemaal over leven en dood had moeten weten. Een andere tijdgenoot van Jezus was Herodes Agrippa II. Als achterkleinzoon van Herodes de Grote en zoon van Herodes Agrippa moet hij ook van Jezus hebben geweten. En de Bijbel zegt dat koning Agrippa van alle dingen over Jezus afwist. De gearresteerde apostel Paulus getuigde op een dag voor hem. In zijn verdediging voor deze Agrippa vertelde Paulus hem over Jezus. Hij zei in Handelingen 26, vers 26 tot 28, want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus, u overtuigt me bijna om een christen te worden. Koning Agrippa scheen Paulus heel goed te begrijpen. Zo goed dat hij zelfs toegaf dat Paulus hem bijna overtuigde om te geloven. Maar Agrippa nam het risico. Hij geloofde niet. Hij vermeed de vraag in een poging om geen besluit te hoeven te nemen. Voor zover we weten is Agrippa nooit tot geloof gekomen. Hij ging als een ongelovige die het wel begreep het graf in. Dat was zijn keuze. Paulus heeft zich ook tegenover een Romeinse gouverneur genaamd Felix verdedigd. Paulus maakte van deze gelegenheid altijd gebruik om uitvoerig uit te leggen wie Jezus was en wat hij had gedaan. In Handelingen 24, vers 24 en 25 zegt hij, en na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was. En hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde, nu kunt u gaan. Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. Felix stelde zijn besluit uit. Hij wachtte op een geschikte moment. Dat kon je heel gemakkelijk doen, maar de Bijbel herinnert ons er wel aan, 2 Korinthe 6 vers 2, nu is het de tijd van het welbehagen. Nu is het de dag van het heil. Wij weten nooit wat de toekomst voor ons in petto heeft of hoe snel ons leven van ons afgenomen zal worden. We moeten nu beslissen. Natuurlijk was Felix bang. Dat worden wij ook wel eens. En dan vragen we ons af wat anderen er wel niet van zullen denken. Maar wat maakt dat uit? Het gaat erom wat God denkt. De geschiedenis vertelt ons niet wat er met Felix is gebeurd. Maar voor zover onze kennis gaat, heeft hij nooit een geschikte tijd gevonden om te geloven. Felix had nog een andere hoop. Handelingen 24 vers 26, en tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. Felix had nog andere motieven. Zijn voorgewende belangstelling voor Jezus werd ontsierd door een verlangen naar financieel gewin. Niettemin sprak hij dikwijls met Paulus over Jezus. En veel mensen hadden uit die gesprekken de conclusie kunnen trekken dat Felix religieus was geworden. Sommige mensen zijn net als Felix. Ze praten een heleboel over de Bijbel, maar gebruiken de boodschap ervan om er zelf beter van te worden. De een doorziet die inconsistentie en de ander laat zich bedriegen. Vanwege zulke hypocrieten zijn er mensen die zeggen dat zij de Bijbel nooit van hun leven zullen geloven. Maar stop, wacht nou eens even. Is de boodschap van de Bijbel dan veranderd? Nee, geen letter. De Bijbel zegt nog steeds dezelfde dingen, ook al verdraaien mensen het nog zo voor hun eigen voordeel. Als je iemand bent die de verleiding voelt om de Bijbel af te wijzen vanwege lieden als Felix, denk dan nog eens goed na. Als u aarzelt, het niet begrijpt of alles wat u gelezen hebt domweg naast u neerlegt, dan wil ik u voorstellen om de Bijbel eerst nog wat verder te onderzoeken voordat u een streep onder de hele zaak zet. Zoals in het begin al gezegd is, de schrift heeft een heleboel te zeggen over leven en dood. Stop nog niet met uw onderzoek. Het gaat om uw leven en om uw leven na de dood. Einde van hoofdstuk 15. We gaan verder met de verklarende woordenlijst. Aanbidding is Gods waarde en waardigheid verkondigen. Aanneming, adoptie, is het proces van het wettig toekennen van zoonschap, inclusief alle verplichtingen en voorrechten. Abba is Aramees, equivalent voor onze woorden papa of papi. A.D. is Anno Domini, Latijn voor in het jaar des Heren. Altaar is een van aarde of stenen gemaakt platform waarop offers aan God of goden werden gebracht. Amen is Hebreeuws of Grieks een woord ter bevestiging om aan te geven dat men het ergens mee eens is, want zo is het, of ik ben het ermee eens. Apostel is Grieks, een gezondene. Het woord wordt het vaakst voor de 12 discipelen en voor Paulus gebruikt. Ark is een kist, klein, of een boot, groot, Barmhartigheid is Gods liefde betoond aan zondaars die dit niet verdienen, medelijden. Bekering is een verandering in het denken. Belijden is het eens zijn met of erkennen. Centurio is Grieks of Latijn, een Romeins legerofficier die voor 100 man verantwoordelijk was. Christus is Grieks de gezalfde, de vertaling van het Hebreeuwse Messias in het Oude Testament. Demon is een geschapen boze geest die Satan trouw is. Discipel is een volgeling. Het duivel is uit het Grieks valse aanklager, lasteraar, een andere naam voor Satan, de machtigste van alle boze geesten. Engel is Grieks boodschapper, een geschapen hemels geesteswezen. Evangelie is goed nieuws. Farao is koning van Egypte. Farizeeër is een Jood die Gods wet zo nauwkeurig naleefde dat hij extra wetten maakte om Gods wetten maar niet te overtreden. Geloof is vertrouwen in iets of iemand. Gelijkenis is een kort verhaal met een les erin. Genade is Gods onverdiende gunst voor zondaars. Genesis is Grieks begin of ontstaan. Heerlijkheid is letterlijk gewicht hebben in de zin van waarde. Ik ben is een naam van God die de uit zichzelf bestaande of die door zijn eigen kracht bestaan betekent. Immanuel is Hebreeuws of Grieks God met ons. Jezus is Grieks ontleend aan het Hebreeuws en betekent de Heere is onze redder. Messias is Hebreeuws de gezalfde in het Nieuwe Testament en in het Grieks met Christus vertaald. Priesters is een man die in de tabernakel of de tempel hem toebedeelde plichten vervulde. Profeet is een boodschapper die namens God sprak. Psalm is in het Grieks een lied. Rabbi is Grieks voor leraar, meester. Rechtvaardig is beschouwd worden als met God in het reine. Dit betekent niet dat iemand zonder zonde is. Dat kan ook gebruikt worden in de zin van hoe men leeft, van een goede of een slechte levensstijl. Rechtvaardiging, dat is een juridische handeling waarbij God iemand wat hem betreft rechtvaardig verklaart. Sabbat is de 7e dag van de week, de zaterdag. Het Sanhedrin, dat is Grieks, een Joodse raad die uit 71 mannen bestond. Satan is Hebreeuws, Grieks, de tegenstander, de grote vijand van God. Schriftgeleerde is iemand die in de oudheid kopieën van de schrift maakte. Synagoge is Grieks een vergadering, meestal gebruikt voor het gebouw waar men samenkomt. Verbond is een belofte of overeenkomst. Verlossen is iemand die een ander verlost of redt. Een vloek is iemands opgelopen of uitgesproken ongenoegen. Een vrijkopen is kopen in de zin van een slaaf op de slavenmarkt kopen. Zalven is olie uitgieten op iemands hoofd of op een voorwerp met het doel deze of dit voor gebruik door en voor God af te zonderen. Het woord is gebruikelijk geworden voor alles wat voor de dienst van de Heere werd gekozen. Zegen is Gods gunst die ontvangen of geschonken wordt. Zonde is, heeft de gedachte in zich van met een pijl schieten en het doel missen. In dit geval op Gods heiligheid mikken en tekortschieten. God en zijn woord verachten, weigeren te leven zoals God het bedoelde. Zondige natuur, ook wel de menselijke natuur of Adams natuur genoemd, een toestand. De zoon des mensen is een term die Jezus voor zichzelf gebruikte om zijn menselijkheid te benadrukken, door geleerden uit de oudheid ook beschouwd als een uitdrukking voor de Messias. Het zoon van God is een idiomatische term zonder fysieke implicaties, gebruikt om dezelfde eigenschappen aan te geven. Een Bijbelvertaling kiezen. De Bijbel werd in de gewone taal van elke generatie geschreven, in het Hebreeuws, Grieks of Aramees. God wilde dat hij voor elke man, elke vrouw en ieder kind toegankelijk zou zijn, ongeacht hun achtergrond of sociale status. Sinds de tijd van de Griekse beschaving zijn er vertalingen in andere talen gemaakt. In de tijd die als de donkere middeleeuwen bekend is geworden, was de Bijbel over het algemeen alleen in het Latijn beschikbaar en had alleen de georganiseerde geestelijkheid toegang tot het beperkte aantal handgeschreven kopieën. Men beschouwde het als een zonde wanneer de man in de straat de Bijbel zelf las of probeerde te begrijpen. Satan was er schijnbaar in geslaagd om Gods woord achter de pijen van de geestelijkheid te verbergen. In het begin van de 16e eeuw wijdde William Tyndale zich aan het omzetten van de Bijbel in alledaags Engels. Men zegt dat hij op een keer tegen een geestelijke zei: "Als God mijn leven spaart, dan zal ik er binnen niet al te vele jaren voor zorgen dat een jongen die achter de ploeg loopt meer van de Bijbel weet dan u." Tyndale werd in zijn taak hevig tegengewerkt door zowel de geestelijkheid als de politieke machten van die tijd. Hij leed schipbreuk, verloor manuscripten, werd door geheime agenten achtervolgd en door vrienden verraden. Ten slotte slaagde hij er ten koste van zijn eigen leven in de Bijbel in het Engels te vertalen. Hij werd gearresteerd, gevangen gezet, veroordeeld, gewurgd en verbrand. En zijn laatste woorden waren: "Heren, open de ogen van de koning van Engeland." Tegenwoordig is er niet alleen een veelvoud aan Engelse vertalingen, ook in het Nederlands heeft u een rijke keus. Daarnaast zijn er nog allerlei andere naslagwerken rondom de Bijbel. Als u een Bijbelvertaling kiest, vergeet dan twee dingen niet. Ten eerste, welke Nederlandse Bijbel u ook koopt, het is een vertaling uit de oorspronkelijke talen. En elke keer als men een boodschap van de ene taal in de andere vertaalt, dan kent de nauwkeurigheid, de leesbaarheid, het hele product zo zijn sterke en zwakke plekken. Gelukkig is de vertaling van de Bijbel in het Nederlands over het algemeen zeer zorgvuldig gedaan, zodat de Bijbel die we nu hebben heel nauwkeurig is, maar toch zijn er goede en minder goede Bijbelvertalingen. Ik raad u aan om de meest nauwkeurige Bijbelvertaling te kopen, als je maar niet vergeet dat het een vertaling is. Daarmee wil ik geen jota toedoen of afdoen aan de kracht van de Bijbelse boodschap in een andere taal. Ten tweede, koop een vertaling die u zonder moeite kunt lezen. Vergeet niet dat Tyndale zijn leven gaf om de Bijbel voor de gewone man leesbaar te maken. Hij wilde dat de mensen hem gemakkelijk konden begrijpen en niet het gevoel kregen dat ze een vreemde taal aan het lezen waren. Sommige Bijbelvertalingen hebben verwijzingen, opmerkingen over zeden en gewoonten, kaarten en dergelijke om de lezer te helpen de Bijbel beter te begrijpen. Deze zaken kunnen inderdaad nuttig zijn. Maar vergeet niet dat het slechts menselijke commentaren op de Bijbeltekst zelf zijn. Het is niet de schrift. U zou een klein formaat Bijbel kunnen kopen om altijd bij u te hebben en een groter exemplaar om thuis te lezen en grondiger te bestuderen.